Naar 2 Korinthe 12 gaan wij weer. We waren vorige keer in die, nou ja, algemeen bekende woorden over die mens die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel, tot in het paradijs. En die onuitsprekelijke dingen gezien heeft. En of dat in het lichaam was of uit het lichaam, dat wist hij zelf ook niet. We hebben vorige keer geprobeerd te zien wat de apostel daar nou kan hebben ervaren, wat ik kan hebben waargenomen. En wat wij vinden, als wij slechts de Bijbel gebruiken, is eenvoudig dit. Dat aangezien men in oud-testamentische tijd op die zin die nieuw-testamentische waarheid zag, mag je aannemen dat de apostel Paulus populair gezegd hetzelfde gezien heeft als in ieder geval Mozes. En wellicht ook als Elia, maar in ieder geval als Mozes. En dat waar Mozes het oude verbond der wet, de praxis van de hele religie onder de wet, vorm moest geven, met hulp van enigen die hem waren toegewezen voor dat doel overigens, daar vinden wij dat de apostel Paulus blijkbaar de opdracht had om wat hij gezien had ook daadwerkelijk te verkondigen. Het probleem daarvan is dat er ogenblikkelijk staat, hij heeft onuitsprekelijke dingen gezien die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Hadden we die plaatsen nou maar niet, die uitspraak, dan was het geen enkel probleem. Omdat wij juist vinden dat de apostel zelf van de Heer heeft ontvangen wat hij ons ook weer heeft overgeleverd. Want los van deze schriftplaats in 2 Korinthe 12 zegt de apostel dat hij door de Heer zelf is onderwezen en dat hij is gegaan en heeft gepredikt door een openbaring van Jezus Christus. Ik citeer uit Galaten 1. Dat wil zeggen, hij was van Gods wegen geroepen en noemt zich apostel van Jezus Christus. Die heeft hem er dus op uitgezonden om te prediken. En een van de mooiste teksten in dit verband vind ik, maar misschien heb ik hem al aangehaald vorige keer, vind ik die van Colossense hoofdstuk 1. Dat is Colossense 1 vers 25. Als hij zegt dat hij dienaar is geworden van de gemeente. De gemeente namelijk die het lichaam van Christus is. Dat stond in vers 24 van Colossense 1. Dan vers 25. De gemeente welker dienaar ik geworden ben. Dat wil zeggen niet doulos, niet slaaf, maar diaken, dienaar. Dus je kan aantonen dat Paulus de functie, de kerkelijke rang had van diaken. Want er staat in de Bijbel, mocht u daar niet mee eens zijn, dan betekent het niet dat de Bijbel het niet zegt. De Bijbel zegt die dingen, maar dat betekent dat dus dat onze kerkelijke organisatie dus op geen enkele wijze ook maar iets met de Bijbel te maken kan hebben. Maar goed, en zo is het natuurlijk ook. De gemeente, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling, de huishouding van God, die mij gegeven is aan u om te, wat moest die man doen? Dienaar van de gemeente geworden om te, en dan komt het doel, om te vervullen het woord Gods. En dan kan je hoog en laag springen, maar dat is precies wat er staat. En dus ook wat het betekent. Om te vervullen het woord Gods. En al wat je erover zegt is verzwakkend. Om de volle betekenis te geven aan het woord Gods. Zoiets. Om het volledige woord Gods te prediken misschien. Nou ja, dat ook. Om het vol te maken. Als je iets langer over nadenkt, krijg je, was het woord Gods dan nog niet vol? Dan kom je op twee niveaus terecht. Het een is of alles van het woord Gods al geschreven was of niet. Het antwoord was nee. Maar Paulus heeft daar, voor zover wij weten, ook niet de laatste hand aangelegd. Hij was niet de laatste schrijver, voor zover wij weten, was niet de laatste schrijver van het Nieuwe Testament. Dus ja. En bovendien zou het dan ook nog de bediening geweest zijn van de andere apostelen. staat niet dat het niet zo is, dus het zou kunnen, maar het blijft allemaal wat zwak. Maar het andere is dat het gaat om dat woord van God dat reeds bestond, dat wil zeggen ook geschreven was, waarvan men inderdaad de volle betekenis niet kende. Er waren nogal wat schriftplaatsen die tamelijk inhoudsloos waren, omdat ze onbegrijpelijk waren. Hebben we die nog? En dat is waar het echt over gaat. Het vervullen van het woord Gods. Het vullen van een glas betekent het glas is er al, maar het is nog niet vol. En het vervullen van het woord Gods betekent het woord Gods is er al, maar het is nog niet vol. Hoezo niet? Want hoezo is altijd een zeer intelligente vraag, denk ik. De meest intelligente vraag die er bestaat. Hoezo? Want ik zou niet weten een vraag aan het voorhouden dat zo open is als dit. Hoezo? Kunt u mij daar meer over vertellen? Kun je natuurlijk ook zeggen, maar hoezo? Nou, wat dacht u van wat ik gesproken heb of wat u gehoord hebt? Schrijf dat in een boek. En verzegel het boek, rol het op, doe er een strikje omheen. En werp het hier in de stroom, in het water. Of zoiets. Kan ook nog gewoon zijn en verstop het in de tempel. Misschien dat later iemand het ooit nog terugvindt. Als ze die tempel ooit nog eens een keer gaan opruimen, om wat voor redenen dan ook. In het kader van de volksgezondheid bijvoorbeeld. Zelfs de geestelijke volksgezondheid. En dan vinden ze dat terug of zoiets. Maar wat dacht u van bijvoorbeeld het boek Daniël? Dan wil ik niet meteen zeggen dat het daar allemaal over gaat. Maar Paulus heeft daar toch wel het een en ander over te zeggen nog. Al was het maar in de, bij de Thessalonicense brieven. Minstens. Maar eigenlijk in Hebreeën ook. Want tot Daniël wordt inderdaad gezegd, sluit het boek toe. Want het zal verzegeld zijn, gesloten zijn tot de eindtijd. Tot de tijd van het einde en dan, nou ja, dan gaat het kennelijk weer open. Nee, ja, waar, nou, ik moet even stoppen en even grijnzen. Maar er schiet me van alles door de gedachte. Omdat wij aanstaande zaterdag open een contactdag te hebben in Apeldoorn. Met als onderwerp de 70ste week en de 1000 jaren. En ja, dan moet ik een stukje hebben, want een stukje schrijven, dat moet op internet, dat moet tegenwoordig. Ga er maar voor zitten. Dat kost me een halve dag om zo een paar regels te schrijven. Want je moet er dan eerst over nadenken, maar het werkt op vreemde gedachten. Dan komen allemaal onderweg. U weet wel, de Maya-kalender enzovoort. En het einde der tijden verwacht men, weet u wel, het einde der tijden. Mensen, dat is 2000 jaar geleden begonnen. Waar hebben we het in vredesnaam over? Ik word er ook altijd moedeloos van om over die dingen na te denken. Want je moet alles, maar dan ook alles, eerst definiëren. Al die Bijbelse begrippen hebben ze uit elkaar getrokken, een andere betekenis gegeven, toegepast binnen een andere discipline en weet ik veel wat allemaal. Dus je moet je allemaal uitleggen. Hè? Maar goed, het einde der tijden, dat is dus de eindtijd. Ja, de eindtijd, de tijd van het einde, is begonnen bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is Bijbels jargon. Wij leven al 2000 jaar in de eindtijd. De toekomende eeuwen trouwens zijn toen ook begonnen, want het is hetzelfde. Nee, de tegenwoordige eeuwen zijn nog niet afgelopen, maar de toekomende zijn al begonnen. In de opstanding van Christus leven we ook al 2000 jaar in. En al 2000 jaar geleden zijn die schriften, ook het boek van Daniël, niet langer verzegeld. Het boek zal gesloten of verzegeld zijn tot de tijd van het einde. Niet tot vandaag, zodat nu een of andere nieuw lichter kan binnenkomen en zeggen, het is nog nooit verteld, maar ik weet het, want de Heer heeft het mij geopenbaard, want het is de bedoeling dat in de eindtijd dat boek opengaat. Dat beweerde Joseph Smith. En dat beweerde Uriah Smith. Waarom die allemaal Smith heette, weet ik niet. Maar u weet wel van de Mormonen, de Zevende Dags Adventisten. En weet al, ja, doe maar. En die hebben dan weer wat nieuws enzovoorts. Ja, nee, nieuw is het niet. Het stamt in ieder geval van 2000 jaar geleden. En want sinds die tijd wordt inderdaad het woord van God vervuld. Dat wil zeggen, sinds die tijd wordt ons in ieder geval geïllustreerd hoe dat zit met het woord van God en hoe dat volgemaakt wordt. Dat wil zeggen, hoe dat zit met die schriftgedeelten in het Oude Testament, waarvan binnen het kader van het Oude Testament de betekenis volstrekt onduidelijk is. Dat was namelijk ook de bedoeling, maar vanuit nieuwtestamentische tijd en met hulp van wat Paulus gezien heeft, om zo te zeggen, en daarmee aan instructies, aan les heeft ontvangen, is hij in staat inderdaad om te zeggen, kijk, dat staat in het Oude Testament, hier staat zus, dat staat zo, maar de betekenis is dit en dat en band enzovoorts. Nou, dat is wat hij doet. En tot vandaag, als ik het doe of voordoe, maar gewoon doe, tot vandaag krijg ik als commentaar van, ja, maar dat lees ik hier niet in. In die tekst in het Oude Testament, dat lees ik hier niet in. Ja, maar die woorden staan er toch? Ja, maar die betekenis zie ik er niet in. Nee, maar het Nieuwe Testament zegt dat het dat betekent. En zo makkelijk is dat. Ik zal nooit meer vergeten, want sommige dingen maken op mij dan toch in de loop der tijd diepe indruk. Ik zal nooit meer vergeten dat die professor Runia uit Kampen dan beweerde, ja, het is volstrekt ondenkbaar dat David bij het schrijven van Psalm 8 aan de Messias gedacht heeft toen hij schreef, wie is de mens dat gij zijne gedenkt, gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen en gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Het is ondenkbaar dat David die het schreef toen aan Jezus gedacht heeft. Waarom is dat ondenkbaar? En ook al zie je dat dan niet en begrijp je dat niet uit Psalm 8, Hebreeën 2 zegt dat het zo is. Nou, dat was professor Runia. Moet je het van hebben, zeg. Dat zijn dan de zogenaamd wetenschappelijke theologie die mensen bedrijven. Dat doen ze heel interessant over. Ze weten van de Bijbel gewoon niks. Ze geloven het gewoon niet. En Psalm 16 is ook altijd mooi, omdat Petrus hem aanhaalde. Ik las kort geleden nog een stukje over de vraag of Petrus wel in staat geacht moet worden om iets te schrijven als de eerste en de tweede Petrusbrief. Omdat men vindt dat het niveau van een beetje visser in het meer van Galilea toch ver te boven gaat. Men acht hem te laag en wil hem daar laag graag houden enzovoort. De man heeft het gedaan, zo wat. En wat zei Petrus op de Pinksterdag? Hij zei, David heeft wel geschreven over dat de Heer zijn ziel in het dodenrijk niet zou verlaten en zijn heilige niet overgeven om verderving te zien en dat soort dingen. Maar zegt Petrus, dat kan niet op David van toepassing, David heeft het wel, maar dat kan niet op David van toepassing zijn. Kom maar mee, want zijn graf ligt hier drie straten verderop. Nou, zoiets zei hij in ieder geval, hè. Zijn graf is onder ons tot op deze dag. Je kan het nog bezichtigen. Dat was voor de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. En hij zegt, maar David was een profeet. En die wist wat God hem beloofd heeft. Over een zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. En die een onwankelbare troon zou hebben. Enzovoort. En zo heeft hij dit voorziende geschreven over die zoon die hij zou hebben. Dat wil zeggen over de Messias. David wist het. En Runia zegt, het is ondenkbaar dat, Paul, dat David dit, nou ja, enzovoorts. En dan zegt men, nee, maar de schrijver van de Hebreeënbrief, want men wil niet weten wie het was, hè, men wil het ook echt niet weten. De schrijver van de Hebreeënbrief, die heeft deze toepassing eraan gegeven. Is dat geïnspireerd? Ja, dat wel. Want het is nog orthodox ook, hè, de Runia. Dus, ja. Nou goed. De schrijver heeft die betekenis aangegeven. Waarmee de man zegt, en wij theologen hebben het recht om aan welk schriftgedeelte dan ook een eigen betekenis te geven, afhankelijk van of het ons uitkomt of niet. En dus zei die dominee van de Veer op ergens in juni, de tweede zondag in juni, op Vaderdag, dat hij een mooie tekst had gevonden in de Bijbel voor Vaderdag, want hij zou, de Heere zou het hart van de kinderen terugbrengen tot de vaderen, en het hart van de vaderen tot de kinderen. En dat ging over Vaderdag. In alle ernst vertelde hij dat. En dat zijn van die momenten dat ik door mijn stoel zak en dat het bij me ingebrand wordt. En ja. En ik ben die mensen dankbaar eigenlijk ook nog, dat ze mij demonstreren hoe dat eigenlijk werkt in dat wereldje. Hè? Ze nemen een tekst en ze doen er wat mee nadat het hun goed dunkt. En de gemiddelde christen neemt hen serieus en denkt, dat laatste vers ongeveer uit het Oude Testament, het Malachi, spreekt over Vaderdag. En hè? Hoe weet je dat? Nou, dominee van de Veer heeft het zelf gezegd. Wie? Nou ja, die man van de EO.
En die weet
dat niet. Die wordt ervoor betaald, dus dat moet goed zijn. Of die betalen wij ervoor. Anders is weggegooid geld. Ik bedoel, je schiet niet op. Ja, sorry. Komisch wordt het dan, maar ik vind het ook een volstrekt belachelijke situatie. Dit schriftgedeelte overigens, uit 2 Korinthe 12... dat ligt helemaal moeilijk, omdat ik me eerlijk gezegd nog nooit, maar dan ook nog nooit, een commentaar ben tegengekomen dat ook maar enigszins in de buurt kwam van wat er werkelijk staat. Men is daar namelijk volledig de draad kwijt altijd. En dat komt gewoon omdat men in werkelijkheid deze situatie die Paulus beschrijft niet kent. De frustratie namelijk van dat je een boodschap hebt van Gods wegen, een Bijbelse boodschap, waar de gelovigen niet op zitten te wachten. Dat komt namelijk niet voor. Begrijp je wat ik nu zeg? Dat zijn van de dingen die je moet leren als je predikant wil worden. Je moet die mensen niet iets gaan vertellen waar ze niet op zitten te wachten. Je bent ingehuurd om in een dikwijls kunstmatig gecreëerde behoefte te voorzien. De mensen zijn religieus, ze moeten toch minstens één keer in de week, dat is wat er van overgebleven is in de Lodereven, ze moeten toch minstens één keer in de week naar de kerk. Dat moeten ze moeten ook wat horen, maar Bijbelse waarheid, daar zitten ze niet op te wachten. Wat die mensen bezighoudt, heel de rest van de week, is hun eigen praktische leven met hun ups en downs, hun emoties, hun geschonden ego's, de armoede waarin ze leven, althans het gebrek aan rijkdom, hun ziekten enzovoorts. Dus wat ga je ze vertellen? Dat het morgen misschien beter wordt. Dat de Heer u beproeft, broeder en zuster, en morgen gaat u alsnog daarvoor belonen. Of overmorgen, of met Sint-Jutemus. Of in de eeuwigheid. Moet houden. Hè? We gaan winnen. En wat uw ziekte betreft, nou ja, het meest rigoureus is natuurlijk dat je bijeenkomsten gaat beleggen en aankondigen als genezingsbijeenkomsten. Genezingsdiensten heet het trouwens ook nog. Ik weet niet waarom het dienst is. Ik denk dat de Heer dan dienst heeft om genezing. De dokter heeft vandaag geen dienst. De arts van dienst is die en die. Dus genezingsdiensten, die moet aan gediend worden. De Heer of de patiënt. Want alle mensen worden ziek. Vroeg of laat. Ze worden ziek. Dus dan hebben ze een probleem. Dus daar kun je op inspelen. Maar ze enige serieuze dingen vertellen over het plan Gods door de eeuwen heen en het speciale doel van de Heer met de gemeente, ja, dat is sowieso al onmogelijk. In de eerste plaats, daar zitten de mensen niet op te wachten. In de tweede plaats, daar kunnen ze niet op zitten te wachten, want ze weten toch niet wat de gemeente voor een ding is. Hebben geen flauw idee. Kunt de mensen vertellen wat God in deze tijd doet, maar dan moet je eerst uitleggen wat deze tijd dan is. En waarom deze tijd anders is dan de voorgaande en de volgende. Je komt er nooit aan toe. Dat ben je serieus. Dat kan je niet kwijt. Profetisch woord. Nee, mensen willen alleen weten wanneer de wereld vergaat. Dan wel. Wanneer Christus komt of wederkomt. Dan wel even wanneer de opname van de gemeente plaatsvindt. Dat willen ze weten. Maar het uitleggen aan de hand van de schrift, daar heeft nauwelijks iemand belangstelling voor. Ik kan het rustig zeggen, na zoveel jaar dienst. Trouwens, mijn vader zei het al, hè. Als je over de toekomst gaat spreken, een serie lezingen. De eerste zit de zaal barstens vol. En de tweede gaat het net. En de derde wordt het al minder. En de vierde, bij de vijfde heb je echt niemand meer over. Zit er nog een handjevol mensen. Want ze hebben andere vragen. Ze willen gewoon een datum prikken, wanneer zal het gebeuren. En dan kunnen we daar rekening mee houden. Kunnen we het voor ons spaargeld opmaken of weet je veel wat. Weet ik veel. Dat soort dingen. Maar de Bijbelse argumentatie daarvoor, dat interesseert niemand. Want dat gaat over wat de Heer doet. En zijn belangen enzovoort. En daarin is men niet geïnteresseerd. Dat moet je de mensen niet vertellen, want dan jaag je de kerk leeg. En dat is. Dat kan niet uit, hè? Dan gaat het je als Griekenland, zal ik maar zeggen. Dan ga je failliet. Dus dat kan niet. Dus het wordt de mensen niet verteld. En men heeft dus ook werkelijk geen flauw idee waar dit over gaat. Men zegt, ja, Paulus heeft iets gezien in de hemel, zoals Johannes in Openbaring 4 en 5, of zoals Jesaja in hoofdstuk 6. Heeft de grootsheid van de hemel en de schepping aanschouwd en de troon van God in de hemel gezien. En de cherubim en de serafim en de wat het maar was allemaal. De engelen en de aartsengelen en daaromheen. Dit is sowieso mattaal wat ik nu zeg, hè. Dat bestaat allemaal niet, hè? Dat weet u toch. Hè? Maar dat is wat hij gezien heeft en dat zijn ook onuitspreken, want die kan je niet uitspreken. Zelfs al zou het mogen, dan is het nog onmogelijk om dat te formuleren. Ja, ja. Bovendien mocht hij het niet uitspreken. De Heer verbood het hem ook nog. Mocht er niet eens een begin mee maken. Want dat leest men dan, dat hier staat. Maar dan ben je toch echt volkomen de draad kwijt, hè? Maar dan ook echt helemaal. Want het hele idee van een troon en cherubim en serafim en wat het maar was. Ja, dat zijn woorden en termen en beelden die ontleend zijn aan visioenen die een symbolische voorstelling van zaken geven voor een mens die helemaal niet in staat is om hemelse dingen als zodanig waar te nemen. Bovendien, daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat, is om die dingen. Heb ik u dat gelezen vorige keer uit Hebreeën 8? Dat zal toch wel? Ik weet het niet meer zo goed, hoor. Uit Hebreeën 8, dat de Heer zei tot Mozes op de berg. Hij zei, dus zo heette de man, Mozes op de berg, ja. Dat hij zei tot Mozes op de berg, hij zei, ziet dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Dat heb ik waarschijnlijk wel aangehaald, hè?
Ja.
Oké. Okay. Ja, wat hij gezien heeft, ja, dat weten wij dan ook niet, maar de bedoeling was dat wat hij gezien had aan leerstellige waarheid in elk geval, dat hij die zou weergeven in zichtbare, tastbare beelden. En dat weten wij dat het zo is, want wij weten in ieder geval dat de hele tabernakel, eventueel tempeldienst, maar ook de de vormen van de voorwerpen, maar ook de vorm van de dienst, op een of andere wijze uitdrukking geeft aan nieuwtestamentische waarheid. Het is dus een soort kunst, een soort beeldende kunst. Het is de bedoeling ook van rituelen dat zij uitdrukking geven aan afbeeldingen zijn van overigens ongrijpbare en onzienlijke dingen, van abstracte zaken. Dus de essentie van kunst, nog afgezien van dat het hele idee is, volgens de Bijbel, als u mij vraagt, dat alle vormen in deze zienlijke wereld sowieso afbeeldingen zijn van het werk Gods, van onzienlijke dingen. Vandaar dat een beetje klassieke, orthodoxe, gereformeerde Calvinist vroeger riep, er zijn twee dingen waar langs God zich openbaart, namelijk via de schriftuur en via de creatuur. Via de schepping. En dat is terecht. Al heb ik nooit begrepen hoe dat dan zit met die schepping, want wat ik ervan heb meegekregen was niet veel anders dan de schepping zat mooi in elkaar, zat kunstig in elkaar en was nogal groot, zodat kennelijk God nogal kunstig is en nogal groot. Ja, daar lachen jullie nog wel, maar dat is dat toch zo? Nee, ook in zo'n eenvoudig lied als Hoe groot zijt gij? Ja, hoe groot zijt gij? Van als ik zie en hoor. Als ik zie de werelden die gij gemaakt hebt. The worlds thy hand has made. Dat is de originele tekst, ja. Die klopt sowieso niet, want het is maar één wereld. En daarna als ik hoor het rollen van de donder enzovoorts. Hoe groot is God dan, als je dat dan zo hoort. En de variant van het lied is die van Ralph Carmichael, voor wie ik trouwens veel respect heb, maar niet voor zijn teksten, maar wel voor zijn muziek. Heel veel respect heb ik daar zelfs voor. Maar goed, Ralph Carmichael, zie ik sterren aan de hemel staan en de maan schijnt door de bomen of zoiets dan. Ja, ik vind dat echt toch heus, sorry, je mag het van mij zingen, dat is leuk om samen te zingen, maar een beetje erg naïeve tekst hoor, maar de naïven, dat is ook een bepaalde stroming in de kunst, dus, maar dat ontgaat mij dan toch enigszins, dan heb je toch een beetje weinig idee van wie God is. Maar goed. Wat Paulus' frustratie was, is dat hij van Gods wegen in één klap, of zou het ook 6-7 dagen geduurd hebben, dat weet ik niet, maar in één keer bij één gelegenheid gezien heeft wat Mozes gezien heeft, en dat moet voldoende geweest zijn om hem inzicht te geven in de hele structuur van het heilsplan van God. En in bijzonder bedoel ik dan de relatie tussen oude verbond en nieuwe verbond. Hoe het oude verbond niet de vervulling is van de beloften aan Abraham, Galaten 3 en 4, maar hoe dat oude verbond aan de andere kant wel degelijk de schaduw is van toekomende goederen en een toeleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Kortom, een afschaduwing van betere dingen in de toekomst enzovoorts. Een spiegel, als het ware. En nou ja, als je dat weet, dan kun je ineens met het Oude Testament, niet alleen met de Mozaïsche inzetting, maar met het hele Oude Testament, kun je een heel eind verder komen. Dat wil zeggen, kun je ineens van alles begrijpen. Nou ja, dat was Paulus' probleem. Dat kon hij dus. Hij had ze wat te leren. Hij kon ze wat zeggen. Maar daar hadden ze geen belangstelling voor. Want ja, die mensen daar in Korinthe, die deden aan partijschappen. Hè. Kent u dat woord nog, partijschappen? Dat is 100 jaar oud en ouder. Partijschappen. Wie hoorde baby? Groepjesvorming heet dat. Verzuiling heette het later in Nederland. Toen werd het iets plechtiger en krachtiger. Maar u weet wel. Wie is de sterkste en wie kan de mensen aan zich binden? En dat soort dingen weer. Ik heb er nog veel meer voorbeelden van, maar dan word ik lelijk. Dus dat ga ik, mag ik maar niet. Ja, dan ga ik tanden knarsen en ik heb er nog maar zo'n paar. Doe maar. Maar ze hadden dus geen belangstelling voor geestelijke dingen. Ze waren vleeselijk, ze hadden belang bij aardse dingen. En ze verdeelden elkaar dus in groepjes. Dat is wat op aarde altijd gebeurt. Je wordt ingedeeld in categorieën, zelfs door de Belastingdienst, zal ik maar zeggen. Hè? En aan de hand van welke auto je rijdt. En niet alleen vanwege je denkwijze, maar dat ook, als het even kan. Dat is wat op aarde gebeurt. Men moet overzicht hebben, men moet duidelijkheid hebben. En daarna moet het zaakje gemanipuleerd kunnen worden. En als ze je nodig hebben van hoger hand, dan moeten ze precies weten in welk vakje je zit. En of je ergens bruikbaar voor bent of niet. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Het is ook in de menselijke geschiedenis zo. Cultuurgeschiedenis, wat er gebeurt is dat na verloop van tijd de mensen dat volledig zat zijn. Omdat ze geen privacy meer hebben op geen enkele wijze. En dan komt er een grote opstand. Dan worden alle muren afgebroken. Heilige huisjes en hoe die dingen maar heet allemaal. En dan begint het verhaal overnieuw. Van de grond af aan. En dat is, broeder, daar zijn we in Europa druk mee bezig nu. En als het straks opnieuw begint gewoon. Dan is dat onder de leiding van de antichrist. Nou ja, goed, laten we het daar maar niet verder over hebben. Maar dat is wat gebeuren gaat, ja. Maar waar het over gaat is dat Paulus het woord God zou willen, maar hij krijgt de gelegenheid niet. Hij krijgt dus niet de gelegenheid om te doen wat hij bijvoorbeeld bij de Efeziërs wel deed, ook in die brief bijvoorbeeld, door te zeggen, nou ja, er staat in Psalm 68, vers 19 geloof ik, staat ineens heel onverwacht. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven, ja ook de onderhorigen, om bij u te wonen, o God. Heb je hem gevolgd? Ik geloof er niks van. Want als het begrijpelijke woorden waren, kan je ze onthouden, maar het zijn geen begrijpelijke woorden. Opgevaren zijn, is het, klopt dat, 19? Ja. Psalm 68, vers 19. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd, of gevangen genomen, of wat het maar was. En heeft de mensen gaven gegeven en de onderhorigen om bij u te wonen. Er staat daar ineens, hè. Je hebt geen idee waar het over gaat. Want wie is er eigenlijk opgevaren naar de hoogte? Wie zou er eigenlijk opvaren naar de hoogte? Er kende maar één wezen. Waarom ik dat zo zeg? Nou ja, omdat Bijbelstudie toch eigenlijk maar heel simpel is. Er zou dus iemand opvaren naar de hoogte. Wie zou dat kunnen wezen? Als niet Elia is en ook niet Henoch. Dat is iets moeilijker, zuster, maar die wou ik u besparen. Maar goed, wie dan? Ja, de Messias dus. Maar kijk, het Nieuwe Testament lezen we, en volgens mij zijn het de woorden van Johannes, in Johannes 3. Niemand is opgevaren naar de hoogte dan de Zoon des Mensen, die uit de hemel is nedergedaald en die in de hemel is, inmiddels. Maar de theologen blijven hardnekkig denken dat het woorden van de Heer Jezus zijn. En dan wordt het ineens mystiek, hè? Over iemand die uit de hemel is nedergedaald. En die is opgevaren naar de hoogte. En die toch in de hemel is. En toch hier op aarde is. En tegelijkertijd hier en daar. En hier en daar is hij dus blijkbaar zowel God als mens. En de mystiek. En het kan toch nooit iemand begrijpen. Dat is een grote verborgenheid. De levende drie-eenheid. En weet je veel wat? Dan ben je het hele verhaal kwijt. Het is wetenschap, moet ik nu zeggen. Nou ja, theologie. Maar het zijn woorden van Johannes. Dat moet je even begrijpen. Het zijn woorden van... Er werden geen aanhalingstekens gebruikt. Niet te openen en niet te sluiten en weet ik veel. Dus je moet het zelf begrijpen. Het zijn woorden van Johannes achteraf. En die zegt, niemand is opgevaren in de hemel dan de Zoon des Mensen die uit de hemel is nedergedaald. En die inmiddels in de hemel is. En dan zeg je, oh ja, joh. En dan zegt hij, ja, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Weet je er weer een? De slang in de woestijn, die koperen slang die Mozes moest maken, is dus een beeld van de zoon des mensen. Dat was in het Oude Testament misschien niet opgekomen. Maar nou staat het er gewoon. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Maar u weet hoe het is. Helemaal breed weet ik het niet, maar in evangelische kring, dat wil zeggen orthodox, klassiek, evangelisch, u weet wel. Daar was zo dat de zoon des mensen werd verhoogd aan een kruis. En dan ben je het verhaal weer kwijt. Ben je het weer kwijt. Want het is niet een verhoging aan een kruis. Hoe hoog is een kruis? Dat vroeg ik me vroeger altijd af. Hè. Dit soort dingen, daar kun je beter niet hard op zeggen hoor. Zulke vragen, maar je krijgt er moeilijkheden mee. Hoe hoog is een kruis? Hoe hoog werd de Heer dan, dus hoe hoog werd de Zoon des mensen verhoogd? Daar gaat het toch niet over. Het gaat over zijn verhoging in de hemel. Lees een stuk nog maar, Johannes 3. Want het begint met, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zeggen zal? Want niemand is opgevaren. Het gaat over verhoging naar de hemel. Hoe kun je in 3 versen de draad kwijtraken, denk ik wel eens, hè? En achteraf leren we dus dat het gewoon in Psalm 68 staat. Maar ik zal nooit vergeten dat ik de systematische theologie van Schaefer, Louis Perry Schaefer, met alle respect, die gewoon bestudeerde. Ja, het is altijd makkelijk als je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Hè? Dus, en dat hij gewoon schreef, ja, in het Oude Testament zijn geen profetieën over de hemelvaart van Christus. En dus dan een hoge autoriteit, hè. Wat dacht hij van Psalm 68? Opgevaren zijn we naar de hoogte. Heeft hij de gevangenis gevangen genomen? En dan heb je nog de beelden natuurlijk ook. En bovendien, de Bijbel zegt dat die profetie vervult, dat we zo'n profetie over de hemelvaart van Christus vinden in de uitspraak: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Staat gewoon in de Hebreeënbrief een paar keer. Dat een profetie is over de verhoging, dat wil zeggen opstanding en hemelvaart, tot in de hemel zelf, van de Messias. Maar op een of andere wijze is het kennelijk moeilijk om het te zien. Waarna de vraag is, maar hoe kan het dan dat het zo moeilijk is om dat te zien? Zelfs voor iemand als Louis Perry Schaefer, die ik erg hoog acht overigens. Maar goed, wat is er voor moeilijks aan? En het antwoord is, het probleem is dat die mensen die er zich mee bezighouden altijd maar betrokken zijn in het praktische werk. Dat wil zeggen, ze moeten voorganger zijn, ze moeten sociaal werk verrichten, ze moeten de mensen 's morgens op zondagmorgen en in die dagen nog 2 keer per zondag minstens, moeten ze van een preek voorzien waar niet al te veel in zit, waar ze niet op zitten te wachten enzovoorts. En dan, met andere woorden, je krijgt een automatisch dat ook het bestuderen van de Bijbel gericht is op het maken van een preek voor zondagmorgen. Toch? Nou, dat is wat gebeurt. In de praktijk. Dat wil zeggen, men leest niet onbevooroordeeld. Men heeft eigen belangen, men heeft een dubbele agenda. En zelfs als men van goede wil is, komt men er dan niet meer uit. Omdat het ook eigenlijk niet meer oprecht is. En zeker niet objectief. Maar dat gelooft niemand meer, hè, dat je je Bijbel objectief kunt lezen. Zoek maar eens op internet. Wel discussies. Maar men is het algemeen over eens. Nee, objectieve Bijbel lezen, dat bestaat niet. Heeft de geschiedenis wel aangetoond. Dat is niet mogelijk. Nou, ik beweer dat het heel goed mogelijk is. En als je het doet, kom je vanzelf tot geloof in de Heer Jezus Christus. En leer je onderweg van alles. Niet vooroordelen, maar naoordelen. Nou, ja, maar dan leer je onderweg dat al die schriftplaatsen die je niet begrijpt, dat die over de Messias gaan. En dat de uitspraken als opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij. En dan, komt de vraag, wie is die hij? Dan weet je, dat is de Messias. En hij heeft de gevangenis gevangen. Ja, dat kun je in Psalm 68 denk ik niet weten. Ik ben er niet helemaal zeker van, want we hebben het Nieuwe Testament reeds gelezen. Maar je leest Efeze 4, want daar wordt het schriftgedeelte ook aangehaald. Dat wil zeggen, net als in Johannes 3, waar ik net even was. In Efeze 4, daar staat het voluit. En daar wordt het gebruikt als illustratie voor het feit, of ter onderbouwing van het feit, dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot apostelen en profeten, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot opbouw van de gemeente. Want Psalm 68 zegt, hij heeft de mensen gaven gegeven. Aan wie heeft hij die gegeven? Aan die gevangenen, want dat waren ze al, die hij daarna gevangen genomen heeft. En toen heeft hij hen gaven gegeven. Heb je dat nog? Hij heeft de gevangenis gevankelijk weggevoerd. Is de uitgebreidere vertaling. En waar het over gaat? Ja, over de gemeente dus. In elk geval. Want hij heeft hen gaven gegeven. En daarom heeft hij aan de gemeente gegeven. Sommigen tot dit en sommigen tot dat. Staat er in Efeze 4. Kortom, Psalm 68 vers 19 spreekt over dat God dit soort gaven geeft aan de gemeente. En dan zegt iemand, maar dat lees ik niet in Psalm 68. Dan zeg ik, nee, ik ook niet, maar de Bijbel zegt dat dat er staat. Dat wil zeggen, het was nog niet vol, die schriftplaats. Maar achteraf wordt ons verteld wat het werkelijk betekent. Toen richtte ik een vragende blik naar Petrus. En die zei, het profetisch woord is zeer vast. Dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitlegging. Met andere woorden, de ene profetie legt de andere uit. En de andere vult de ene weer aan enzovoort. Nou ja, dat doen wij al jaren en ik ken mensen die dat al jaren meemaken, hoe dat werkt, vonden het fantastisch. En die dan nu ineens roepen, ja, maar je mag niet zomaar conclusies trekken. Zo van, het staat er niet, het is een conclusie die je trekt. Dan zeg ik, ja, uit vergelijking van bewijsmateriaal, wat is daar mis mee? Zo werkt het. Dat is de enige manier waarop het werkt. Dat is wat je ook leert als je de Bijbel leert lezen, zal ik maar zeggen. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik ben tegenwoordig van mening, want er bestaan natuurlijk een heleboel meningen over. Maar ik ben tegenwoordig van mening dat het Nieuwe Testament niet voor niks begint met vier evangeliën naast elkaar. Je wordt namelijk gedwongen om schrift met schrift te vergelijken. En tegen dat je aan Handelingen toe bent, heb je dat hopelijk enigszins geleerd. Om te zien verschillen en overeenkomsten. En om te zien dat wat in het ene ontbreekt staat in het andere. Iemand zei, ja, maar het gaat om verschillende kanten, verschillende aspecten van Christus in de verschillende evangeliën. Ja, dat bestrijd ik ook niet. Maar neem niet weg dat het gaat over één en dezelfde man in één en dezelfde tijd. En dat gaat om een en dezelfde geschiedenis dus feitelijk ook. En wat je dus moet doen is schrift met schrift vergelijken. En dat leer je. Je wordt gedwongen. In het Oude Testament gebeurt dat ook trouwens. Dingen vergelijken als Jesaja en Ezechiël, om maar eens wat te noemen. Want die hebben soms dezelfde schriftgedeelten. En wat in het verslag van de een niet staat, vind je in de andere. Enzovoorts. Verschillende profetieën. En wat dacht u van boeken als koningen en kronieken, die in hoge mate over hetzelfde gaan, maar toch heel anders geformuleerd zijn. En wat je in de een niet vindt, staat in de andere wel. Dus voordat je conclusies trekt uit het ene schriftgedeelte, moet je toch heus de andere er eerst naast leggen, om niet voorbarig niet voorbarige conclusies te trekken enzovoort. Dat is studie. Dat heet Bijbelstudie. Het andere is gewoon lezen. Daar gaat het niet om. Je moet schrift met schrift vergelijken. En dan kom je inderdaad tot dit soort conclusies. En dan begrijp je dat gemeentelijke waarheid inderdaad besloten ligt in de oud-testamentische uiteenzettingen. Dat wil zeggen in de oud-testamentische profetieën. En wat het maar was. En daarna vind je vanzelf, nadat je gevonden hebt dat dat een en ander zich uitdrukt ook in de oud-testamentische geschiedenis, op symbolische wijze, in de geschiedenis, vind je dat dat zich ook voortzet in de nieuw-testamentische geschiedenis. Die blijkt namelijk ook nog een symbolische en dus ook profetische betekenis te hebben. Niet alleen in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, maar ook in Handelingen. En zo verder. Kijk, en dan gaat de Bijbel leven. En dan blijkt het ook inderdaad één geheel te zijn. Maar ja, ze hebben juist met veel moeite en tegen een aanzienlijk bedrag uitgevonden dat de Bijbel niet een één geheel is, maar een verzameling van losse geschriften die men hier en daar gevonden heeft, waar ook ter wereld en aan elkaar geplakt heeft. U weet wel, knippen en plakken enzovoorts. En via wat desktop publishing heeft men het in elkaar geschoven. Maar wij zijn geleerd en we hebben uitgevonden dat dit gedeelte komt daar vandaan, dat gedeelte komt daar vandaan. Hoe weten we dat? Nou, aan het gebruik van de godsnamen. En als ze het helemaal niet meer weten, zeggen ze, dat merken we aan de stijl van het Hebreeuws. Of aan de stijl van het Grieks. Het is vroeg of laat Grieks. Dan merk je dat aan. Schiet toch op, joh. Alsof wij dat achteraf zouden kunnen vaststellen. Je laat mij op maandag een stukje schrijven en op vrijdag ook. En je kan zien dat het geschreven is door twee verschillende mensen. Ja, dat hangt er vanaf of je fit bent of niet. Of het mooi weer is of niet. Dat heeft er van alles mee te maken. Dat kun je merken. En die lui die zeggen, nee, maar wij kunnen aan het Grieks. Want daar hebben ze verdorie kunnen zien of het oud is of nieuw. Of aan de, dan zien ze aan de spelling en de volgorde van woorden. En daar onderscheiden ze van, dit is van die tijd en dat is van die tijd. En dat is uit die bron en dat is van die bron. En dat heet tegenwoordig Bijbelstudie. Dat is een misverstand, dat heet de higher criticism. Dat is de Engelse term daarvoor. De hogere schriftkritiek heet dat. Vooral hoog. Maar met Bijbelstudie heeft het niks van doen, want het bestudeert niet de inhoud, niet wat er geschreven is. Als je dat zou doen, in alle oprechtheid, dan kom je tot precies de tegenovergestelde conclusie. Namelijk dat hoe het ook in elkaar steekt, het is één schrijver en het is één boodschap. En het is verbijsterend hoe te zien hoe schriftgedeelten, waar wat de oorsprong betreft soms even tussen liggen, hoe diezelfde schriftgedeelten volstrekt hetzelfde zeggen met heel andere woorden en vanaf een hele andere kant binnenkomend, in een heel ander decor zal ik maar zeggen, maar toch met dezelfde boodschap. En wat mij betreft hetzelfde handschrift. Maar dat, nou bedoel ik het op een hoger niveau. Dat is pas hoog. Hè? Want hogere schriftkritiek vind ik eigenlijk het laagste wat er is. Ook het simpelste eigenlijk. We hebben hier iets, waar komt het vandaan? En dat noemt men dan hoog. Het wordt pas hoog als je de inhoud leert verstaan. Maar men heeft de termen door elkaar gegooid. Maar goed. Nee, het probleem van Paulus is een heel eenvoudige. Hij heeft wat geleerd, fundamentele zaken die tot vandaag in het christendom in het algemeen volstrekt onbekend zijn. En het zijn dingen waarvan hij zegt, ze zijn onuitsprekelijk. Dat betekent wat het lijkt te betekenen. Ik lees vers 4 hè, van 2 Korinthe 12. Namelijk, het is niet uit te spreken. Dat betekent, het is niet uit te spreken. Er wordt niet gezegd waarom niet. En daarna nog een keer die het de mens niet geoorloofd is te spreken. En u moet begrijpen dat de term niet geoorloofd een nadere verklaring is van onuitsprekelijk. Het is niet uit te spreken. Waarom niet? Omdat er geen gelegenheid voor gegeven wordt. Het punt is dat het niet geoorloofd kan betekenen het mag niet. Het kan ook gewoon betekenen het kan niet. En dat is in de praktijk hetzelfde. Daarom zei ik, er is geen gelegenheid voor. Als ik het heel letterlijk vertaal, als die Griekse term letterlijk vertaal, dan staat er gewoon, het bestaat niet. Het is niet bestaand. Vertaald met niet geoorloofd. Maar de letterlijke term, maar dat is Grieks woordgebruik, dus niet bestaand. Dat wil zeggen, er is geen gelegenheid voor. En dat betekent nog steeds, het kan niet of het mag niet. Inderdaad, in vele gevallen heeft het de functie van het mag niet. De authorized version, de Engelse oude vertaling om zo te zeggen, heeft daar not lawful. Dat wil zeggen, het is in strijd met de wet. Of althans met de voorschrift, het mag niet. Maar dat is niet echt een goede vertaling. Niet geoorloofd is waarschijnlijk ook niet helemaal goed. Niet toegelaten, dat zou goed zijn. Is het dan verboden? Nou, dat zou kunnen. Maar niet toegelaten wil zeggen, je krijgt geen gelegenheid. Men geeft je de gelegenheid niet. Maar dat komt van onderaf. Terwijl het mag niet, en not lawful, niet volgens de wet, dat komt van bovenaf. En men leest dit alsof het van bovenaf komt. Namelijk, God heeft hem wat laten zien en toen gezegd, maar je mag er niet over spreken. Maar ik ben van mening, God heeft hem dat laten zien en gezegd, en zo, nou weet je dat, ga nu je huiswerk maar afmaken. Onthoud wat je gezien hebt, hier is je Bijbel. En ik kan het rustig zeggen, want dat is wat er gebeurd is. Hoewel de man kennelijk geprobeerd heeft, Paulus, hoewel hij kennelijk geprobeerd heeft om het een en ander onder de mensen te krijgen, zowel in Damascus als in Jeruzalem, lukte hem dat van geen kanten. En ik begrijp persoonlijk heel goed waarom hem dat niet gelukt is. Dat was gewoon 3 stappen te ver. Ik bedoel, onder de Joden, maar ook onder de christenen. En het resultaat is geworden dat hij verdwenen is naar huis, naar Tarsen. En dat hij pas jaren later daar door Jozef, bijgenaamd Barnabas, is opgehaald. En gebracht is naar Antiochië. En van daaruit, maar dat is weer later, is hij met diezelfde Jozef Barnabas op zendingsreis gegaan. Daar begint zijn bediening. En dat levert ook een probleem op. Want hoewel zij zich richten primair op de Joden, onder het motto Eerste Jood en ook de Griek, waren het niet de Joden, maar de Grieken die tot geloof kwamen. En dat is de aanleiding geworden tot het convent, apostelconvent noemt men het. Leuk hè? Apostelconvent in Jeruzalem in Handelingen 15. Maar de apostel Paulus neemt nou eenmaal een bijzondere positie in. Hij had hen wat te vertellen, maar het ligt op een niveau dat het aardse volstrekt ontstijgt. Dat vindt men gewoonlijk nu nog, voor zover men er iets van begrijpt, vindt men het nu nog. Men zegt, ja, maar wat hebben wij er dan? Dat is maar academisch. Dat heeft geen praktisch nut. Dat is maar theorie, dat is een hobby voor... Dat kan je in je vrije tijd doen. Maar dat heeft geen praktische uitwerking. En dat is een groot misverstand. Omdat kennis van de schrift wel degelijk en in de eerste plaats en zeker ook op lange termijn, en ik bedoel duurzaam. Hey, duurzaam, dat woord kan ik wel even gebruiken. Heeft een duurzame uitwerking op ons denken. Wat wij weten, Gewoon objectieve kennis van de Bijbel. Wat wij weten, vooral als het objectief is, daar komen wij nooit meer vanaf. En het vormt het kader voor ons denken en onze beleving, onze bevindelijkheid voor de Calvinisten onder u en voor onze emoties voor de charismatischen onder u. Ik bedoel, voor de hele mens, dat is waar binnen ons leven geplaatst wordt, feitelijk. En dat is de bedoeling, dat wij veranderd worden in ons denken. En ons pad rein bewaren, omdat wij dat herhouden naar zijn woord, dat, waarmee onze harten gevuld zijn geworden, enzovoorts. Ja, ik noem een paar clichés. Maar goed, je komt wel degelijk terecht bij de dingen die de christenen dagelijks bezig schijnen te houden. Zoals uit de christelijke pers blijkt, om zo te zeggen. Want hoe moet ik het weten? Maar het houdt ze bezig. Maar wat ik ervan zie is altijd maar weer dat volkomen gebrek aan enig Bijbels inzicht. Nee, men kent hier en daar een verhaaltje. En men kent hier en daar een Bijbeltekst. Omdat ze die ergens op het toilet hebben zien hangen, denk ik wel eens. Maar samenhang helemaal niet. En dan krijg je dus die onzin over men verwacht het einde der tijden. Nee, ik niet. Ik leef er al in. Hè? Ja, toch? Anderen verwachten het vergaan der wereld. Ik niet, die moet er minstens 1000 jaar mee. Ruim. Zeer ruim. Enzovoort. Dus of die kalender van die Maya's ophoudt, papier was op, denk ik. De printer was leeg, de verf was op, de steen was niet groter, de beitel was bot. De man die het wist, overleefde het niet. Sommigen werken jaren eraan en dan krijg je de onvolendete. Wie is die componist weer? Met die symfonie die nog steeds niet klaar is, zal ik maar zeggen. Die veelbelovende componist was dat. Schubert, ja. De onvoltooide, nou ja. Enzovoort. Daar zijn zoveel dingen over te bedenken. Hoezo zou dat de voorspelling zijn van het einde der wereld? Bovendien, het kan helemaal niet, want die wereld is nog niet afgelopen. Die gaat nog meer dan 1000 jaar mee. Het bespaart je heel wat van dat soort gedoe allemaal. En daar is dat voor. Maar die Korintiërs voelden daar niet voor. Die leven liever bij de waan van de dag. En dat is Paulus' frustratie. Namelijk, hij kon zijn boodschap domweg niet kwijt. Hetgeen blijkt uit de rest van de brief feitelijk. In ieder geval dit hoofdstuk, en dat is eigenlijk de rest van de brief. Namelijk, de Korintiërs stonden helemaal niet open voor de apostel Paulus. Laat staan voor wat hij te zeggen zou hebben. En deze brief, ja, hij schrijft die brief. Maar ja, ook dat, zoals gezegd, valt in de categorie ijdelheden. Maar goed, Paulus kon dus zijn boodschap niet kwijt. Dat is wat hij zegt. En hij deelde die Korintiërs mee. Op zodanige wijze dat ze ook geen idee zullen gehad hebben van waar het nou eigenlijk over gaat. Maar het moet toch tot hen doordringen dat ze iets missen als ze niet bereid zijn naar hem te luisteren. En daarna nemen we de draad weer op, hij ook, in vers 5. Want vers 1 zei, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezicht en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus. En dan vers 5, van de zodanige, van zo iemand zal ik roemen. Doch van mijzelf, maar dat ontgaat kennelijk niemand. Hij is het toch zelf, hè? Van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Zo kennen de Korintiërs hem als een mens met zwakheden, met kortkomingen. En daar hebben we uitgebreid over gesproken, naar aanleiding van het voorgaande hoofdstuk in elk geval. Dus daar kom ik nou maar niet meer op terug. Maar Paulus zegt, ik roem dan maar in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. Hij zegt, ik zal niet opscheppen over mezelf. En ik zal niet onwijs zijn, maar ik zal, als ik het zou doen, zal ik de waarheid zeggen. Want veelal is al die opschepperij alleen maar leugen, alleen maar opgeblazenheid. Hij zegt, maar ik doe het niet opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. Het belangrijke punt in het hele verhaal is dit, dat de leringen van Paulus, de woorden van Paulus, niet gebaseerd zijn op wat hij gezien heeft toen hij opgetrokken was tot in de derde hemel of wat het maar was. Maar dat zijn woorden gewoon gebaseerd zijn op de schriften. En dat is het dan. En dat, daar speelt hij dus zelf geen rol in. Het is niet zijn eigen mening of wat dan ook dat hij verkondigt. Hij predikt de schriften. Dat ontgaat ook velen. Sterker nog, sommigen beweren juist, het zijn juist degenen die Paulus erg omhoog steken, die zeggen wat Paulus leerde was allemaal nieuw. Dat vind je nergens in de Bijbel. Dat is alleen maar bij Paulus. En Paulus zelf demonstreert juist dat het niet zo is, dat het andersom is. Wat hij leert namelijk is zo zonder meer altijd gebaseerd op oud-testamentische schriften. En gewoonlijk onder vermelding daarvan, dat wil zeggen met verwijzing daarna. Dus hoe zo'n theorie kan ontstaan en in stand kan blijven, weet ik ook niet. De praktijk is totaal andersom. Ik roep altijd meteen, omdat ik daar ooit zelf uitgebreid werk van gemaakt heb, dat alles wat de apostel Paulus ons leert in de Efezebrief zonder meer gebaseerd is op oud-testamentische schriftplaatsen en meestal met vermelding daarvan. Eén daarvan was ook die van Psalm 68. Niemand is opgevaren naar de hoogte. Hij is opgevaren zijn naar de hoogte. Heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven. Ik herinner me trouwens ook nog dat ik toen ik het schriftgedeelte voor het eerst bestudeerde, dat is dus heel lang geleden, dat ik dacht, waarom is het in vredesnaam nodig om zo uit te weiden over dat God aan de gemeente gaven geeft. Waarom moet dat in vredesnaam ontleend worden aan Psalm 68... en dan nog op een wijze die door de gemiddelde lezer kennelijk niet begrepen wordt. Want men heeft van dat vers al van alles gemaakt, hè, en er allerlei betekenissen aangehangen. Volkomen buiten het verband van het schriftgedeelte in Efeze hoofdstuk 4. Waarom doet de man dat in vredesnaam? Je kan toch gewoon zeggen, God heeft gaven gegeven. Mag niet al te moeilijk zijn, wij leven uit de genade van God. En dus uit onverdiende gunst, die krijgen wij dus. Waarom moet u dat zo nodig, moet u er nodig een volstrekt onduidelijke tekst uit Psalm 68 bijhalen? En het antwoord is gewoon, omdat u ons niks leert wat niet inderdaad in het Oude Testament reeds was vastgelegd, dan wel op een of andere wijze aangekondigd. Ja. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Dat is een halve bladzijde verder, één bladzijde verder in Efeze 5. En Christus zal over u lichten. Dat is gewoon Jesaja, wat het maar was, 61 geloof ik, de eerste verse. Ik bedoel, het was niet nieuw en daarmee werpt hij dus ook licht. Niet alleen op die paar versen daar in Jesaja 61, maar op het hele schriftgedeelte. Op het hele hoofdstuk en wat eraan vooraf ging enzovoort. En wat die andere betreft over de gevangenis gevangen genomen. Daarmee werpt de apostel Paulus dus ineens licht op die hele Psalm 68. En wordt de vraag beantwoord, waar gaat het eigenlijk over in Psalm 68? En het antwoord is, het gaat over gemeentelijke waarheid. Blijkbaar. Nou, enzovoorts. Andere dingen zijn makkelijker, hè. Die uitgelaten vier, die is natuurlijk toch uiteindelijk makkelijk over... Abraham had twee vrouwen, had twee zonen en... het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Want dit is dat en zus is zo en daarom en... En hij past ineens een hele reeks schriftplaatsen uit het Oude Testament toe, uit Genesis, maar zelfs uit Jesaja 54. Over zingt vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. En dan weet je ineens dat Jesaja 54 dus wel degelijk gaat over gemeentelijke waarheid. Ja. En wat een ultradispensationalist daarmee dan doet, met wat ik nu zeg, ja, weet ik ook niet. Die zeggen dan waarschijnlijk, ja, Paulus wist het toen ook nog niet hoe het werkelijk zat, want hier heeft hij het nog over oud-testamentische schriftplaatsen. Ja, dat is wat ze zeggen dan. Ik weet, natuurlijk weet ik dat wel, wat ze daarmee doen. Maar ze redeneren de man eerst helemaal uit de Bijbel weg. En daarna wordt hij de grote apostel van onze bedeling. Maar wat hij in die dagen gedaan of geschreven heeft, dat hebben wij niet, want dat staat niet in de Bijbel. Toen het licht volledig opging, ging het licht van de Bijbel uit. En daarna zijn we overgeleverd aan degene die in onze dagen dan nieuw licht ontvangen. Dat ben ik mooi klaar mee. Ja. Zo werkt dat. Goed, daar kan ik uren over praten, over hoe die systemen werken, maar ja, dat heeft ook niet zoveel zin. Je moet weten hoe dat in de Bijbel in elkaar steekt. Hè? En dat is dit. Paulus zegt... Ik hoef niet te roemen in wat ik gezien heb en wat ik beleefd heb. Dat weet ik voor mijzelf. Maar voor wat mijn bediening betreft... het gaat om de vervulling van de schriften. Colossens 1 vers 25. Waar nog bij komt... dat hij weet dat voor zichzelf wel, hoe dat zit. Hij zegt, maar ik heb er niks aan. Integendeel. Vers 7. Opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Want het was natuurlijk niet niks. De man neemt een positie in ongeveer als die van Mozes. Natuurlijk, Mozes als middelaar van het Oude Testament is een type van Christus als middelaar van het Oude Testament. Maar het is heus niet zo gek of buiten de orde om dezelfde Mozes als middelaar van het Oude Testament te vergelijken met de apostel Paulus. Want ja, dat is toch de grote prediker, om zo te zeggen, van nieuwtestamentische waarheid. En Paulus had diezelfde dingen gezien als u mij vraagt. Maar hij zegt, opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen en niet hoogmoedig zou worden, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Splinter is een achterste. Dag, zusters hebben daar al zoveel over verzonnen. Er zijn boeken over volgeschreven, over de doorn in het vlees. En het heeft allerlei toepassingen gekregen, de doorn in het vlees. En wat het maar geweest mogen zijn. Het schijnt een ziekte geweest te zijn, een of andere kwaal, wat het maar was. Ja, ook epilepsie heeft men hem toegeschreven. Want terwijl hij een keer zo wegviel, want dat is wat epilepsie betekent, uitvallen. Maar toen hij een keer zo wegviel, toen is hij dus opgetrokken geweest tot in de derde hemel, weet u wel. Dan heeft hij gehallucineerd en dat was dan de derde hemel. Hoe plat kun je die dingen maken? Had een of andere kwaal, we kunnen nooit niet echt vinden welke, dan zeg maar nou. Hij had een of andere oogziekte. Dan denk ik, ja, als je eerst van Paulus een jonge man maakt, dan de man blijkt slechte ogen te hebben, want dat schrijft hij bij gelegenheid, dan had hij dus een oogziekte. Maar als je begrijpt dat de man aanzienlijk op leeftijd was inmiddels, dan begrijp je ook dat er me echt niks mankeerde. Hij was alleen oud. En u weet hoe het gaat, boven de 40. U weet, Paulus wordt geïntroduceerd als een jonge man, als een jongeling. Dat loopt tot een jaar of 40. Volgens de Bijbel. En het staat gewoon in je Bijbelse encyclopie. Staat er gewoon in. Nou ja, daarna beginnen ze jaren te tellen. Maar ik weet nog dat ik bij de opticien kwam en met klachten. En toen keek de man me aan. Kees, heette hij. Hij keek me aan en zei, hoe oud ben je? Ik zei, nou 42. Hij zei, ja, je wordt ouder, papa. Die was van Peter, hè. Die uitdrukking. Maar goed, zoals het lied zegt. En sindsdien, ik kan ook geen letter meer lezen. Zo. Echt niet. Zelfs die grote kop in de Telegraaf kan ik niet eens meer lezen zonder bril. Dat is een verschrikking, feitelijk. Markeren mijn ogen wat? Nou, eigenlijk niet. Ze zijn net zo oud als ik ben. Ik mijn bril afdoen, mijn tanden uitleggen. Jongen. Hè? Ja, dan lijkt het wel of ik tegen de 70 loop, zeg maar. Maar goed, doe maar weer. Dat was met Paulus ook zo, dus er is niks bijzonders aan. Wat is die doorn in zijn vlees? Ik moet u zeggen, nou, het is net zo min letterlijk als wat er hierna staat. Namelijk, mij is gegeven een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel van Satan. Dan weet je wat die doorn in het vlees was. Een engel van Satan. Niet dat je er veel wijzer van wordt, vrees ik, maar kom ik zo. Dat hij mij met vuisten zou slaan, dan weet je meteen dat de Satan vuisten heeft. En dat hij ermee slaat. Opdat ik mij niet zou verheffen. Waar het over gaat? Over engel van Satan. Dat is het meest letterlijke wat in het gedeelte staat. Dat is makkelijk genoeg. Satan is de tegenstander. En ziekte of lichamelijke kwalen worden niet beschouwd als tegenstander, worden beschouwd als zwakheden van de oude mens. Dat die je kunnen hinderen, dat is zo. Maar het is niet maar de tegenstander en zeker niet de duivel die dat doet. Dat denken sommigen wel. Maar die hebben zichzelf een beeld gemaakt. Een godsbeeld en een wereldbeeld. Die zeggen, het is naar de wil van God dat alles in deze wereld gezond is. En daarna houdt men nog een leer overeind dat God almachtig is. Rigoureus, almachtig. En dat ongelovigen daar problemen mee krijgen, ja, dat lijkt me vanzelfsprekend, ja. Ze dingen die elkaar niet verdragen zijn ook volstrekt onbijbels. Bovendien het woord engel betekent een boodschapper. Dus waar heeft de man mee van doen? Met een boodschap. Nee, een boodschapper. Maar met een boodschap van de tegenstander. Nou ja, en dat is een oud Bijbels thema. U weet wel, het ongelovige Israël heet in de Bijbel een tegensprekend volk. Ze hebben een andere boodschap. Ze hebben andere ideeën, ze hebben andere filosofie, ze hebben andere theologie. Ze hebben een eigen godsbeeld dat niet overeenkomt met de God van de Bijbel en dat soort dingen meer. Dat vind je de hele wereld door, in alle religies, in alle filosofie, alle wereldbeschouwingen enzovoort. Want die komen voort uit, dat weet u langzamerhand, hè. Die worden bedacht door de grote denkers van de mensheid. Die lui worden allemaal meteen wereldberoemd enzovoort. Maar het zijn per definitie de tegensprekers. Zij weten het beter dan God die gesproken heeft. Maar dat God gesproken heeft, dat gelooft tegenwoordig niemand meer. Ook niet degene die zich christenen noemen. Die hebben een Bijbel die immers is samengesteld uit allerlei losse stukken tekst die men tegenkwam. Ongeveer zoals een gemiddelde HBS'er, maar die bestaan niet meer, dus dat durf ik te zeggen. Een gemiddelde HBS'er een scriptie schrijft, weet u wel. Je vindt hier wat op internet, je vindt daar wat op internet, je gooit het door elkaar. Je neemt hier een stukje en daar een stukje, je plakt het aan elkaar en je zet je eigen naam onder. En zo is de Bijbel ontstaan. Men heeft hier en daar een stukje gevonden. Meestal in Babel. De moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Die stukken heeft men even aan elkaar geplakt. En daarna eronder gezegd, God. Dat is dan het woord van God. En voor zover we er wat van kunnen leren, is niet omdat het woord van God is, maar omdat het is voortgebracht door de grote denkers der mensheid. Dat is echt waar. Lees een commentaar. Gewoon een eigentijds. Eigentijds, hè? Een eigentijds commentaar op. Wie zullen we nemen? Op Jeremia. Dan gaat het over Jeremia, die de uitvinder was eigenlijk in hoge mate van het monotheïsme. En die de Joden probeerde te bewegen om te komen tot afschaffing van al die andere goden en alleen te komen tot dienst aan Jehovah en dat soort dingen meer. Dus een groot denker. En met een toekomstvisie, want hij kondigde ook aan de bouw van een rijk enzovoort. De Messiaans rijk, weet u wel. Ondanks alles was hij positief ingesteld, want het was dan toch wel zo dat het met de Joodse staat in zijn dagen met Jeruzalem slecht zou aflopen. Maar hij kondigde dan toch aan dat na 70 jaren en wat het maar was allemaal, u weet wel hè, toch een positieve, zo'n man was dat. Maar daarmee gaat men 100% voorbij aan dat dat woord van Jeremia het woord van God is. En dat de man profeet was. Hij was niet een van de grote denkers. Hij was een van de grote engelen. Dat in de zin van boodschappers. Niet ik zeg hier, of ik denk, of ik vind, of ik gevoel. Maar al zo zegt de Heer. Nou, dat is waar het over gaat. Maar men gaat er volledig aan voorbij. Als je me niet gelooft, dan schaft u een nieuwe Bijbelvertaling aan. En dan leest u niet, nee, je moet die teksten niet lezen, je moet de inleidingen dan eens lezen van bij de diverse Bijbelboeken. Dan weet je waar je mee van doen hebt. En dan weet je meteen dat je de Bijbel zelf of de vertalingen ervan dus echt niet meer hoeft te lezen. Want er wordt vanuit gegaan dat het niet het woord van God is, maar het woord van mensen. Ik heb het nog nagevraagd aan Nico. Hè? De hofleverancier, ja. Toen maar weer. Stukje cultureel erfgoed. Dat is het dan. En het wordt even door opnieuw verteld. En zo ziet men de Bijbel. Met die mensen hoef je echt niet over de Bijbel te spreken. Het heeft geen enkele zin. Ze hebben het gewoon over heel iets anders dan wij. Wij hebben het over het woord van God. Zij hebben het over een verzameld stukje, verzamelde bibliotheek. Een bloemlezing van geschriften uit de oudheid met religieus karakter. En dat is het dan. Totaal verschillende dingen. En Paulus heeft daarmee van doen, uiteraard, in zijn dagen. En in het bijzonder heeft hij van doen met die Corinthiërs, die helemaal niet geestelijk ingesteld zijn, die wel kerkjes spelen en dus kerkscheuringen veroorzaken. Want dan ben je pas echt kerkje aan het spelen, denk ik altijd, hè. Ja, schismata horen daarbij, hoor. Denk er goed om, hè. Want je moet toch niet van die zijn, maar van die. Enzovoort. Dan heb je kerkelijk onderscheid, weet u wel. Nou, daar waren ze mee bezig, zoals wij weten, uit deze beide Korinthebrieven. Maar daar is geen plaats voor het werk dat de Heer doet en de wijze waarop hij zich geopenbaard heeft in het verleden aangaande zijn werk en positie in het heden. En het is dus hoogst essentieel wat de man hier schrijft, en daarom is het ook niet verrassend dat je dit dus echt, ik weet, dat meen ik serieus, dat je dat in geen enkel Bijbelcommentaar ooit terugvindt. Men begrijpt het niet, men is hier die weg al lang kwijt. Men begrijpt niet waar het over gaat, omdat men het zelf niet kent. De frustratie, want ik heb een boodschap, maar men wil het niet weten. Men begrijpt zulke dingen trouwens überhaupt niet meer, want men denkt dat je moet voldoen aan de vraag van het volk. Je hebt een markt en daar zet je iets in. Je hebt een vraag en daaraan voldoe je. Maar de werkelijke situatie is natuurlijk andersom. Er is helemaal geen vraag. Er is helemaal geen interesse. En de frustratie van de boodschapper is dat hij eerst de aandacht moet vragen voor zijn product, voor zijn boodschap enzovoorts. Hebben u dat nog? Ja. En ja, ik weet nooit hoe ik dat beter moet uitleggen. Tegenwoordig wordt onze samenleving wordt beheerst door commercie. Als er geen vraag naar is, dan heb je niks, heb je geen product en dan kan je er niet aan verdienen, dan gaat het niet door. Zijn ze aan te doen. Ik heb dat nooit zien zitten. Op geen enkele manier. Dat is misschien een gebrek aan mijn opvoeding, waar ik dan bijzonder blij mee ben, overigens. Want ik denk dat het andersom hoort te zijn. Namelijk, het werkt vanuit de gedrevenheid. We hebben hier iets. Laat ik dan bij dit onderwerp blijven. Bij de Bijbelse boodschap. Die gepredikt zou moeten worden. Dat is wat mensen nodig hebben. Niet waarop ze zitten te wachten. Niet waarnaar ze vragen. Maar wij weten dat ze het nodig hebben. En daarom bieden we het aan. Omdat het goed is. Omdat het van God is. En de frustratie is dan dat men het niet ziet en niet wil horen en andere belangen heeft en liever in de eigen ellende blijft zitten en in het duister blijft rondtasten enzovoort. Ik krijg regelmatig, laat ik het anders zeggen, regelmatig word ik geattendeerd op bepaalde artikelen in de christelijke pers, de orthodox-christelijke pers enzovoort. En dan inderdaad neem ik de moeite om dat na te checken en dus dan zie waar het allemaal over gaat. Hebben ze net weer een of ander iets gehad aan een theologische hogeschool. Over Jeremia inderdaad, ja. Het ging over Jeremia en professor die en die had dat allemaal geregeld en gecoördineerd. En men was tot de conclusie gekomen dat er dan toch nog een of andere christelijke opwekking moet komen binnen redelijk afzienbare tijd, omdat het werk van Jeremia nog niet af was. Nou, er zijn de heren geleerde theologen dan eindelijk. Hè? Nee, wat ik eruit meepik, het werk van Jeremia was niet af. Dat is waar. Niet in het verslag van de Bijbel. Maar hij heeft het werk wel afgemaakt. Maar er was niet een opwekking die vandaag nog moet komen. Want die komt er helemaal niet, hè? Wat er nu moet komen is de opname van de gemeente. En daarna het antichristelijke rijk. En daarna de wederkomst van Christus met de oprichting van zijn koninkrijk. De vestiging van zijn koninkrijk hier op aarde. Maar dat waren geen conclusies van de heren geleerden. Waarom? Omdat ze de Bijbel eerst naar beneden brengen. En eigenlijk zelf zich afvragen, want dat is dan waar het over gaat. Wordt het nog beter met het christendom of zakt het langzamerhand helemaal weg? En aan de hand van Jeremia zeggen ze dan, nee, er is nog toekomst, er komt nog een opleving. Nou ja, hoe plat wil je het hebben? Ik heb er geen respect voor. Maar men erkent de Bijbel ook niet als het onfeilbare, het eeuwigblijvende woord van God. En dan houdt het dus volledig op. Maar Paulus stond tegenover dat soort mensen die gericht waren op het hier en nu, op de vestiging van hun eigen gemeente, dan wel gemeenten enzovoorts, op aardse omstandigheden, of gewoon zoals Paulus letterlijk schrijft, ze zijn vleeselijk, ze zijn kinderen in Christus, ze zijn jonge kinderen, ze zijn met melk gevoed en ze verdragen geen vaste spijs, ook nu nog niet, zegt hij. Toch, dat staat er toch allemaal? Nou, daar hebben we het over. En aan hen kan hij zijn boodschap niet kwijt. Hij heeft alleen maar tegensprekers. En dat houdt hem klein. Opdat ik mij niet zou verheffen. Zo begint vers 7 en zo eindigt vers 7. Opdat ik mij niet zou verheffen. En het eindigt met, opdat ik mij niet zou verheffen. Het houdt hem wel neder. Maar u weet hoe het met Paulus afliep. Later schrijft hij, ze hebben me alle verlaten. Demas ook, die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Nee, dat is zoiets, hè. Het hier en nu, enzovoorts. De uitwendige dingen. Mijn geestelijke waarheid kwijt. En dat is wat gebeurt. Vers 8. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Het loont de moeite om nauwkeurig te lezen. Hierover heb ik de Heer driemaal gebeden. En hiermee, met zo'n uitspraak, verzand je ogenblikkelijk ook in de bekende discussies. Moeten wij de Heer bidden? Ja. Oké. Hoe vaak? Nou, 3 maal bijvoorbeeld. Want er staat hier... Maar dat zijn de verkeerde vragen. Bovendien drie keer. Dat was morgens, middags en 's avonds of wat. Naar aanleiding van wat? Is een speciale gelegenheid. Waarom drie keer? En het antwoord op dit soort vragen staat meteen... Nou ja, meteen. Staat iets verderop. Ik ben bang dat de Corinthiërs die ook gemist hebben. Wie niet? Daar staat in vers 14... Zie, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. Heb u die? Ik heb drie maal gebeden. En ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. Los van wat dat precies inhoudt, tot u te komen. Maar de overeenkomst zou je moeten zien. Ik heb drie maal gebeden. Ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. En dan zijn we er nog niet, want dan hebben we nog een halve bladzijde. Verder 13 vers 1. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. Dat is toch opvallend, hè? Nou, dan gaat hij weer. Ik heb drie keer hierover gebeden. Naar aanleiding waarvan... Nou, hij was drie keer gereed om tot die Corinthiërs te gaan op een of andere wijze. En dat was voor hem de aanleiding om, drie keer dus, bij al die gelegenheden, te bidden. Opdat die engel van Satan van hem zou wijken. Want wie? Die tegenspreker, uiteraard. Die leugenaar van den beginnen. We hebben het over Satan. En zijn boodschap, zijn boodschapper, dan wel boodschappers. Dus ik weet niet of u zich dat kunt voorstellen, maar de man zou naar Korinthe gaan op een of andere wijze en hij bidt ervoor dat alsjeblieft dat er niet meteen al die tegenspraak zou komen. Want dat remte meteen in zijn prediking, uiteraard. Dan houdt het meteen op. Dat is het nut van de discussie, zeg ik altijd, hè. Als je niet wil dat iemand zijn verhaal voltooit, val je hem in de reden... en begin je moeilijk te doen over wat hij tot op heden gezegd heeft... dan komt hij dus geen stap verder meer. Zo gaat dat. Ja, vraag dat maar in de... Als je dat goed kunt onderbreken en tegenspreken, ben je een goed debater. Een debater heet dat, ja. Ja. Nou, tegenspreker in de praktijk. Dus dan weet je hoe dat zit met die drie maal. Het zijn drie gelegenheden. Elke keer als hij zich zou richten tot de Corinthiërs, zag hij er tegenop, want hij wist dat hij van doen zou hebben met tegenspraak. En dus strijd, oorlog. Dat is het fundamenteel altijd natuurlijk. Maar specifiek met de Corinthiërs uiteraard. Maar de Heer heeft tot hem gezegd, hij heeft tot mij gezegd, waarschijnlijk alle drie de keren heeft de Heer tot hem gezegd. Mijn genade is u genoeg. Paulus, je hebt voldoende aan mijn genade, daar moet je het mee doen. Want mijn kracht... Hetgeen hier ineens een synoniem wordt voor genade. Zodat je ziet dat genade kracht is. Jazeker. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan meteen, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. En het eind van vers 10. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Heb je dat? Wat Paulus geleerd heeft van de Heer is dus dit. Hij kan beter zwak zijn en zich zwak voelen. Want dan betekent dit meteen dat hij niet zijn eigen verhaal hoeft op te hangen. Of zijn eigen methodieken moet toepassen. Of iets dergelijks. Maar dat hij gewoon afhankelijk is van de kracht van de Heer die door hem werkt. En dat is het dan. Nou ja, ik kan het nog wel concreter zeggen. komt er gewoon op neer dat zijn autoriteit, in de autoriteit die hij heeft bij zijn spreken en bij zijn onderwijs, is niet zijn eigen autoriteit, maar is gewoon die van de schrift. Van de Bijbel dus. Onder het motto, er staat geschreven, precies zoals de Heer Jezus zelf dat demonstreerde toen hij verzocht werd. Er staat geschreven. En dat is het eind van tegenspraak, of je gooit de hele Bijbel weg. Dat kun je ook doen, maar het is het eind van de discussie. Bij ons gaat het erom, wat leert de Bijbel? En of het dan in strijd is met gangbare opvattingen of wat grote denkers der mensheid hebben uitgedacht. Ja, sorry, wij komen door een heel andere deur binnen, om zo te zeggen. We hebben die schriften. En onze intellectuele uitdaging bestaat niet daarin om nieuwe theorieën of wereldbeschouwingen te ontwikkelen, maar bestaat slechts hierin dat wij de schriften zouden verstaan, de waarheid zouden verstaan. Want, zei Johannes, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden niet uitvinden. Dat kan niemand, zei de prediker. Maar opdat wij de waarachtige zouden kennen. En dus, zoals het in Johannes 8 dan staat, de waarheid zouden verstaan en de waarheid zou ons vrijmaken. Want dat is het geheim van, niet alleen van de bediening van Paulus, maar eigenlijk het geheim van het geestelijk, het christelijk leven als zodanig. Het gaat niet over onze kracht, het gaat over de kracht Gods die in onze zwakheid zal volbracht worden. God heeft het ook beloofd, hè? Hij zei tegen zijn discipelen, maak je niet bezorgd. Ja, je zult voor het gerecht gedaagd worden, voor de overheden en de koningen en wat het maar was. En maak je niet bezorgd over wat je zeggen zult, want ik zal u mijn woorden in de mond geven. En zo gaat het dan toch. Niet vertrouwen op eigen kracht, maar op de kracht van de Heer zelf. En dat is wat gebeurt, dat is leven uit genade. Dat ook een situatie oplevert van, zoals die van Paulus hier. Ja, een frustrerende situatie. Het komt niet verder dan, enzovoorts. Maar dat was Paulus' verantwoordelijkheid niet. Dat de Korintiërs niet wilden horen, dan niet. En wat voor technieken die dan ook zou gebruiken, en welke marketingmogelijkheden, of wat dan ook maar, verkoopmogelijkheden en dat soort dingen. Ja, dat heeft toch geen enkele zin. Het gaat niet over de methodiek. Het gaat om het wezen van het probleem. Men wil het niet. En daar blijft het dan bij. Maar het verandert de bediening van de apostel Paulus niet. Dat heeft hij eerder al gezegd, hè. Of ik het nou vrijwillig doe of niet, gewillig doe of niet. Hij zegt, het is mij nou eenmaal toevertrouwd, dit is mijn werk, dit is wat ik doe. En ik doe het niet voor jullie. Nou ja, bij voorkeur wel, maar ik doe het in opdracht van mijn opdrachtgever. En het is tot uw opbouw, dat komt hierna ook in de volgende verse. Het is tot uw opbouw, maar als je niet opgebouwd wilt worden, houdt het gauw op. We hebben het daar weer over de volgende keer, want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen staan en wandelen in de genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat u ons getrokken hebt uit een duistere wereld, uit een vleeselijk gezinde wereld, een wereld die gericht is op het uitwendige en op het meetbare. Maar we danken u dat we deel uitmaken van een nieuwe schepping. En dat u ons een positie hebt gegeven in onze heiland, de Heer Jezus Christus, ons gemaakt hebt tot gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar die toekomst die u voor ons bepaald hebt, naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we danken u dat we alle reden hebben om te vertrouwen op dat profetische woord dat zeer vast is en dat reeds zo oud is, omdat het woorden zijn die niet voorbij gaan. Omdat het is uw onvergankelijk en eeuwig blijvende woord. Het woord waaruit u ons hebt wedergeboren, waarmee we ons ook mogen voeden in onze dagen. Het woord dat ons spreekt over u en uw werk vandaag, maar zeker ook in de toekomst. En daarom willen we u vragen, vader, wees u dan ook ons nabij, opdat wij, wandelend in een duistere en verwarde wereld, niettemin oprecht zouden zijn als uw kinderen en zouden leven tot heerlijkheid van u, onderweg naar onze aanstelling tot zonen. Weest u dan ons nabij en volbrengt u de kracht van uw genade in ons, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.